U luistert naar een live-uitzending van de gezamenlijke kerken van Delft op Stadsradio Delft. Een actueel programma over het kerkelijk leven. Deze uitzending zijn uw presentatoren René Strengelt en René Kok. De uitzending is samengesteld door René Strengelt, die ook verantwoordelijk was voor de muziekkeuze deze middag. De techniek wordt verzorgd door Aaron Blom. Vandaag hebben wij te gast in de studio dominee Christiaan Donner, justitiepredikant uit Den Haag. Hij vertelt over de bijzonderheden en eigenaardigheden van het predikant zijn in gevangenissen en over zijn lezing volgende week woensdag in de ontmoetingskerk in Pijnakker. Gonnie de Kaluwe is een van de gasten. Zij is een van de organisatoren van de maandelijkse maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk. Wij bellen met de nieuwe kerk die vandaag geopend wordt in het Tandhof. De kerk heet Het Boek. Het is het nieuwe kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk. De gedachte van de week wordt deze keer verzorgd door dominee Simon van der Lucht, predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Delft.
Pijnakker. We zijn blij dat hij vandaag bij ons is in de studio om te vertellen over zijn ervaringen en werk in de gevangenis. Welkom, dominee Donner.
Ja, dank je.
U bent emeritus justitiepredikant, las ik. Kunt u uitleggen wat die term inhoudt en wat u precies gedaan heeft?
Ja, dus dat justitiepredikant dan, dat emeritus ben ik nog helemaal niet. Ik ben nog niet met pensioen. Justitiepredikant betekent dat je in een inrichting van justitie aanwezig bent als geestelijk verzorger. Dat je ervoor zorgt dat mensen die dat willen persoonlijke gesprekken met je kunnen hebben. Dat je zorgt dat er groepsbijeenkomsten zijn voor mensen die meestal de christelijke, protestantse, nou, vaak ecumenisch, met elkaar willen kunnen praten. En dat er vieringen zijn, kerkdiensten, waar ze aan deel kunnen nemen.
Hoe bent u ertoe gekomen om dit werk te gaan doen?
Oh, ik ben een aantal jaar wijkpredikant geweest. En laten we maar kort zeggen, dat was niet zo'n heel goed idee. Op die plek in ieder geval niet. En toen ben ik een tijdje uit geweest. En toen kwam ik via een vriend in het werk in de gevangenis terecht. En was ik meteen verkocht. Ik wilde nooit meer iets anders.
Had u ook al ervaring met het werk in de gevangenis? Was u wel eens binnen geweest?
Nee, ik was er nooit binnen. Ja. Als jongetje heb ik nog wel eens gezongen in een koor van toen Karel Eijkman. Dan gingen we met de kerk in de Havenstraat in Amsterdam gingen we zingen. Met kerst en zo.
Ja, we hebben allemaal een beeld van binnen en wat daar zit. Heeft u uw beeld moeten bijstellen?
Ja, je beeld wordt natuurlijk anders als je achter die muren zit. En je beeld wordt voortdurend anders omdat je mensen spreekt. Je leest een delict in de krant. En dan vind je daarvan wat iedereen vindt natuurlijk. En dan met alle emoties die erbij horen. En je kunt 's middags zomaar de man spreken die daarachter zat. En dan verandert je beeld. Ja, dan spreek je opeens een mens.
Ja, en pastoraat in de gevangenis, dus geestelijke verzorging in de gevangenis. Is dat nou heel anders dan buiten of het gewone gemeentepastoraat?
Het is wat, het is wel anders. Je hebt over het algemeen met mensen met nogal bijzondere levens te maken. Het is zelden gewoon en het is heel veel crisisachtig. Zeker in een huis van bewaring, waar mensen nog afwachten, is het heel veel crisis.
Ja, op wat voor plekken heeft u uw werk gedaan?
Ik heb in Scheveningen gewerkt, de Bijlmerbaaiers, de jeugdinrichting de Hartelborg. Nog zo'n paar strafgevangenis voor langgestraften.
Is het pastoraat in de gevangenis altijd één op één of ook in groepen?
Nee, er zijn ook wekelijks zijn er groepsbijeenkomsten met mensen die dat willen. Ja. En dan heb je daar, dat is meer vormingsachtig, dan heb je een onderwerp. Maar uiteindelijk is dat heel pastoraal werk. Ja. Iedereen kan zijn verhaal even kwijt. En mensen kunnen elkaar altijd heel goed helpen. Valt mij op. Ja.
Ja, op wat voor manier brengen de gesprekken met gedetineerden ook eigen thema's mee?
Ja, en een van de wonderlijkste dingen is dat het bijna altijd over geloof gaat. Als ik mij voorstel dat ik dominee ben, dan gaat het meteen over God. En mensen binnen hebben de neiging om heel erg religieus te worden in de nood van de situatie. Dus je bent altijd heel welkom. Dominees en zeker de paters ook en de meeste geestelijken worden enorm gerespecteerd. En ook altijd heel netjes en beleefd behandeld, valt me op. En de andere thema's en thema's geloof zijn er heel duidelijk. Wat moet ik verder met mijn leven? Het stuk gelopen is een thema. Hoe gaat het met mijn relaties? Want mensen zijn heel erg geïsoleerd als ze binnen zitten. Ze maken zich grote zorgen over hoe het met hun verwanten buiten gaat. Dat is het belangrijkste hoor. En het hele geknok met een inrichting. Met de machteloosheid en het gevoel van vernedering, het gevoel van... En de schuld komt heel vaak aan de orde.
Draaien gevangenen dan daaromheen om wat ze gedaan hebben? Is
nee,
dat een thema?
Nee, helemaal nooit. Nee, ja. je hebt als geestelijke een vertrouwensfunctie en dat weten ze heel goed. Dus mensen komen ook met mij praten omdat ze weten dat ik een ambtsgeheim heb en niks doorvertel. Dat het bij mij blijft en dat geeft een enorme hoop vertrouwen. En het is eigenlijk altijd zo dat iemand gaat zitten en dan gaat hij gewoon van start. Dan excuseert hij zich altijd eerst netjes dat hij nooit in de kerk kwam. En daarna gaat hij in een half uurtje precies vertellen wat hij gedaan heeft. Ja.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, we praten verder met dominee Donner, die hier aanwezig is. Justitiepredikant. Ik ben benieuwd, dominee Donner, het gesprek met gedetineerden. Misschien plat gezegd, levert dat wat op? Voegt dat echt wat toe aan hun leven? Merk, als ze naar buiten gaan, zijn ze op een beter spoor? Of?
Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. In de eerste plaats is gewoon, je eerste taak, denk ik, is vooral het voor iemand die binnen zit zo goed mogelijk leefbaar te houden. Dat wil de hele inrichting, dat willen wij natuurlijk ook. Dan is er altijd een beetje het gevoel dat iemand er niet nog veel slechter uitkomt dan hij erin gegaan is. Dat wil justitie zelf ook het liefst. En daar doe je in de eerste instantie vooral aan mee. Je helpt mensen door een hele moeilijke tijd heen. En natuurlijk hoop je dat iemand... Mijn grootste doel is dat iemand een beetje aan zijn binnenwerk begint. Zoals ik zei, dat iemand wat met zijn innerlijk doet. Daar heeft hij de tijd voor. En dan heeft hij een goede kans om in die tijd iets op te bouwen. Wat meer zelfvertrouwen, wat meer zelfrespect ook. Wat meer is in staat zijn om een ander te zien en naar een ander te kijken. Er zijn van die eenvoudige dingen waar het evangelie ook allemaal over gaat. Dus dat is heel goed. En dan hoop je dat buiten zoden aan de dijk zet. Maar het is zo verschrikkelijk moeilijk als je eenmaal vastgezeten hebt na zo'n twee jaar ook al. Om dan buiten weer voet aan de grond te vinden is echt verschrikkelijk moeilijk.
Houdt u dan ook wel eens contact? Of?
Jawel, ik heb vaak nog contact met mensen. Ik heb natuurlijk wel vaak, als je in huis van bewaring werd, dan gaan mensen daarna een gevangenis in, zie je ze niet meer. Dan neemt gewoon een collega het over. Maar ik heb zo'n aantal mensen met wie je door de jaren heen contact houdt, ja. En de een gaat het geweldig en de ander valt het vreselijk tegen. Ja, dan wordt het nooit wat.
Ja, begreep dat u ook heeft meegeschreven aan een zingevingsprogramma voor gespreksgroepen met gedetineerden. Ja. Levensschool.
Ja, de levensschool hebben
we. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, het is wel een heel leuk project geworden, omdat het door alle geestelijke verzorgers gegeven wordt, gezamenlijk. En dat was vooral voor de teams geestelijke verzorging een geweldige impuls om eens iets inhoudelijk samen te doen. Er zijn 7 denominaties binnen, hè. Dat is echt geweldig. Rabbijnen, pandits en dominees en humanisten en boeddhisten. Nou, die moesten samen dus aan een project van wat willen we nou eigenlijk met gedetineerden bereiken. En dat, de plekken waar het gedraaid heeft, was het eigenlijk heel succesvol. Zo'n 12 bijeenkomsten waarin mensen echt iets over zichzelf ontdekken en met zichzelf ook aan de slag gingen. Ja, iets gingen doen.
Dat is een materiaal waar een imam en een pandit en een
christelijk predikant mee uit de voeten kan. Het is een algemeen levensbeschouwelijk waar iedereen zijn eigen invulling aan kon geven. Ja, en dat werkte heel goed.
U bent ook betrokken bij Kerken met Stip. Ja. En dat is een organisatie die...
Ja, het is een grote vereniging, het is een netwerk van kerken. Er zijn zo'n 75 kerken in Nederland die zich aangemeld hebben dat zij bereid zijn en ook wat in staat zijn om ex-gedetineerden, dus mensen die vrijkomen, op te vangen in hun kerkelijke gemeenschap. Als justitiepastoris willen we heel graag zulke plekken weten. Dan kunnen we mensen ook eens verwijzen. En dan kunnen we ook een beetje op vertrouwen dat het dan goed gaat. Dat er iemand is in zo'n kerk die een beetje weet waar hij mee te maken kreeg. En wij vinden, wat kun je nou beter? Het grote probleem is sociale contacten met mensen die vrijkomen. En een kerk is natuurlijk een ideale plek voor goede sociale contacten. Mensen die je wat steunen, kerken hebben vrijwilligers. Mensen zijn in staat om eens 1 of 2 keer per week alleen maar met iemand te bellen van hoe gaat het met je. Dat is voor een aantal mensen die ik weet, die vrijkomen, heel essentieel. Dat er zulke contacten zijn. Dan doen ze het voor iemand. Nou, daar is een kerk goed in. En voor de kerk is het denk ik heel goed om deze wereld eens te leren kennen, want die kennen we meestal niet.
Nee, dat is een nieuwe wereld.
Een heel concrete vorm van diaconaat.
Ja. Ja. En kunnen kerken zich melden bij Kerken met Stip?
Ja, kerken kunnen zich altijd melden met Kerken met Stip. En dan, als het goed is, komt of ik of iemand van het bestuur van de vereniging komt gewoon eens een keer praten en uitleggen wat er aan de hand is en wat de bedoeling is. En ja, het is een bereidheidsverklaring. Er zijn kerken die zijn al 10 jaar Kerk met Stip en er is nog nooit een extra detineerde geweest. Dat kan natuurlijk ook, maar gewoon alleen al de bereidheidsverklaring is heel goed.
Ja, en het verdiepen in de onderwerpen.
Dat dat erbij hoort.
Ja. Nou, hopelijk draagt dit gesprek daar ook naartoe bij.
Je weet het. Meld zich.
Dank u wel voor het gesprek.
Fijn, goed om te zijn hier.
Ik wens u heel veel goeds en zegen voor uw werk.
Dank.
En ook een goede lezing komende woensdag.
Dank. En jullie succes met je programma.
Dank u wel.
De kerkagenda.
Wat is er deze week te doen in de kerk in Delft? Vandaag, zaterdag 15 maart, staan de deuren van de Lindenhof open tussen 1 en 5 uur. Voor wie eens rond wil kijken in dit verzorgingscentrum. De christelijk gereformeerde kerk van Delft opent vandaag het nieuwe kerkgebouw Het Boek in Tantof. Om 3:30 aan de Sandinoweg 151. Het gebouw is al vanaf 11:00 open. U kunt gewoon naar binnen gaan. Om 4:00 kunt u binnenlopen in de zaal naast de Maria van Jessenkerk. Om 5:30 begint daar een viering in de Mariakapel. Na de viering, rond 6:00, wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt. Zaal en kapel zijn te vinden in de steeg naast de Maria van Jessenkerk. En vanavond om 6:30 is er een swingende Antilliaanse viering in de Vredeskerk met het koor Praising Joyfully.
Zondag is er om 10:00 een dovenviering in de Hofkerk. Als u niet doof bent, bent u ook welkom. Er is een gebarentolk. Ook op zondag is er in de Remonstrantse kerk om 3:00 een lezing onder de titel Grenzen van de Twijfel. En ook nog morgen is er een huiskamerdienst met verstandelijk gehandicapten om 3:00. Roland Holslaan 1087. In de synagoge van Delft speelt op zondag om 3:00 het New Clash Collective. 10 blazers spelen klezmermuziek. En om 6:30 is er in de Rooms-Katholieke Kerk in Honselersdijk een eucharistieviering in de Poolse taal.
Woensdag 19 maart is er een pastoresontbijt. Voorgangen, oudsten, dominees en pastores komen bijeen om met elkaar te spreken. Dat gebeurt al enkele jaren. Ze doen dit voor hun werk om 8:30 ochtends. Woensdag 19 maart is er ook de lezing met dominee Donner, die hier net aanwezig was, over de geestelijke verzorging in het gevangeniswezen. Geestelijk verzorgers mogen heel dichtbij komen in de levens van gedetineerden. Dominee Donner was 15 jaar gevangenispredikant en vertelt hierover in de ontmoetingskerk in Pijnakker om 8:00 avonds. Woensdagavond organiseert het Veritas Forum in Delft een symposium met de titel Searching for Evidence. Will Science Ever Find God's Fingerprints? Het vindt plaats in de aula van de Technische Universiteit op de Mekelweg om 8:00. Professor John Lennox uit Oxford en professor Pieter Kruid van de TU spreken op deze avond. Een Engelstalige avond.
Op donderdagavond om 8:00 is er om 7:30 is er de laatste bijeenkomst rond de vraag hoe verhouden christelijke traditie en het boeddhisme zich tot elkaar onder leiding van dominee Wim Jansen.
En op vrijdag en zaterdag is een grote actie van Nederland Doet in heel Nederland. Vele vrijwilligers zullen buurthuizen opknappen, schoffelen, plantjes planten bij verzorgingscentra en nog veel meer. Op vrijdag 21 maart gaat de eerste paal in de grond voor het nieuwe gebouw van het Leger des Heils in Den Haag. Om 3:45 smiddags. Na 90 jaar verlaat het Leger des Heils de binnenstad van Den Haag. De geveltekst "En toch hebt u God nodig" krijgt een plek op de gevel van het nieuwe gebouw. En op zaterdag 22 maart zijn wij er weer. Het radioprogramma Kerk in Delft is elke zaterdag live van 12 tot 1 uur.
U luisterde naar de Kerkagenda, een kleine selectie van kerkelijke gebeurtenissen volgende week. Uitgebreide informatie is te vinden op www.raadvankerkendelft.nl. En we voeren tegelijkertijd het gesprek met de heren Jan-Erik Lubbers en Peter Zuren. Zij zijn van de Kiwanis. Dat zijn mensen die helpen bij het inkopen en het koken van de maaltijden. Allen hartelijk welkom.
Dank u wel.
Mevrouw de Kaduwe, wat moeten wij ons voorstellen bij een maaltijdviering? Want dat heb je niet in elke kerk.
Nee, nee. Nou, dat weet ik niet of je dat niet in de kerk hebt. Maar bij deze maaltijdviering kunt u zich voorstellen dat mensen maandelijks welkom zijn in de Jozefzaal. Vanaf 4:00 middags is er inloop met koffie, thee, lekkere koek. Er is aandacht, er is warmte, tijd voor een gesprek. En dan vanaf 5:30 is er een viering in de Maria van Jessenkapel. De stadsdiaken Jan Lamberts gaat daarin voor. En tijdens die viering is er ook aandacht voor om een kaarsje aan te steken. Er is tijd voor bezinning, tijd om te zingen met elkaar. En aansluitend aan die viering is er dan een maaltijd. Die staat alweer klaar in de Jozefzaal. En die maaltijd die kan geleverd worden door ondernemers vanuit Delft. Dat kan geleverd worden door bijvoorbeeld vanavond de Kiwanis, mensen van Kiwanis die vanavond gaan koken. En het doel van die bijeenkomst is gewoon inderdaad aandacht voor iedereen. Tijd voor iedereen. Mensen die die eenzaam zijn, die niet zo goed weten van waar kan ik naartoe. Er is gewoon tijd voor.
Ja, dus eigenlijk mag iedereen binnenlopen.
Iedereen is van harte welkom.
Want
ja.
Ik loop al een tijdje mee in Delft. En als ik me goed herinner, heette het vroeger vieringen voor dak- en thuislozen.
Dat klopt. 12 jaar geleden is Hans van Bemmel heeft deze maaltijdvieringen gestart. Samen met Anita van Velzen en 3 vrijwilligers. En de maaltijden werden toen gekookt bij Stichting Jeroen in de Simonstraat. En na een paar jaar gingen de maaltijden dus naar de ondernemers, verschillende ondernemers in de stad. De dak- en thuislozen, ja, dat nam op een gegeven moment af in Delft. Mensen konden ergens anders een maaltijd krijgen. Surinamestraat heeft uitgebreid. Dus daar konden ze ook hun maaltijd krijgen. En de doelgroep die veranderde. En de mensen die er nu komen, dat zijn mensen die eenzaam zijn. Die niet thuis zijn bij zichzelf. Mensen met een beperking. Mensen met psychische problematiek en mensen die nieuwsgierig zijn en gewoon even in willen lopen. Iedereen kan er komen.
En hoe vaak doen jullie deze viering?
Het is 1 keer in de maand. Het is op de 3e zaterdag van de maand.
Is er nog een thema vanmiddag?
Ja, het thema is vanmiddag sta op, wees niet bang. En ik ben heel benieuwd wat we daar gaan horen vanmiddag.
Ja, en er worden ook elke maand altijd prachtige affiches gemaakt.
Ja, ja, ja. Mooi hè?
Ja.
Ja. Ja, Johan Willemsen maakt die affiches.
Ja,
ja, hij werkt bij het Stadsdiaconaat.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ja.
En want die zie je wel hier en daar hangen in de stad.
Ja, ja.
Schitterende affiches.
Ja, ja. Ja.
En dan met de kerst is er altijd een zeer uitgebreide maaltijd, heb ik begrepen.
Ja, naast de maaltijdviering is er kerst. Is een viering in de Maria van Jessenkerk. Dat begint dan ook 's middags rond 4:00 met koffie en thee. En dan ook aansluitende viering en aansluitend eten. Wat dus verzorgd wordt door de Kiwanisgroep. Er is een paasviering. De komende paasviering is op 16 april. Op woensdag 16 april. Ook vanaf 4:00 inloop met koffie en thee. En er is in juni altijd de jaarlijkse barbecue als afsluiting van het seizoen. En die is altijd in de Delftse Hout.
Ja. Ik ga nu even praten met de heren van de Kiwanis. Want u doet dan de inkopen voor zo'n maaltijd. En dan moet u daarna ook nog allemaal koken. Ik neem aan dat u dat niet met z'n tweeën doet.
Nee, we hebben een hele groep die achter ons staat. Wij verzorgen de inkoop en zeg maar de logistiek. Wij verdelen de taken, wie wat moet maken. En de leden zelf maken dan thuis het bereiden het gerecht dat wij aanleveren als basisgrondstof. En zorgen dat ze op tijd in de kerk zijn met het gerecht warm en klaar.
Oké, dus er wordt niet in de kerk of in een van de zalen zelf gekookt?
Die mogelijkheden biedt de kerk niet, dus die zijn er ook gewoon niet. We moeten dus gewoon, bij ieder thuis wordt er gekookt.
Ja.
En dat komt centraal in de kerk, wordt het uitgeserveerd.
En dat zijn voornamelijk jonge mensen die dat doen?
Wij vinden onszelf nog steeds niet oud, ondanks zijn er diverse mensen bij die rond de 60 zijn.
Ja.
Maar wij vinden onszelf een jonge groep mensen, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Hoe weet u hoeveel u moet inkopen? Of is het altijd een vaste groep bezoekers?
Nee, het is gegroeid. We zijn begonnen in 2004 met een 80 bezoekers. En de afgelopen jaren ligt het aantal mensen constant op rond de 300 met de kerstviering. Voor de dienst van vanavond hebben we ingeschat dat we rond de 40 mensen hebben.
Ja, en u doet dat elke maand?
Nee, wij hebben dit jaar voor het eerst een door het jaar heen viering geadopteerd. Vanavond zijn wij het en er zijn nog een heleboel andere avonden, 3e zaterdagavonden, waar anderen kunnen kopen voor deze doelgroep.
En wat voor soort organisatie bent u dat u zomaar een batterij vrijwilligers klaar heeft voor zo'n maaltijd?
Wij zijn van origine een relatieclub die dingen doet voor anderen. Dat is van origine een Amerikaanse groep mensen. Die zijn begonnen onder het motto We Enjoy Trading. En wij zijn heel dicht bij het oorspronkelijke motto gebleven. Namelijk handelen en dan niet handelen in de zin van goederen uitruilen. Maar handelen in de zin van zelf de handen uit de mouwen steken. En een heleboel relatieclubs die draaien erom dat er geld wordt opgehaald. Wij vinden het fijner en leuker en dat ligt dichter bij onszelf om zelf de handen uit de mouwen te steken.
En bij wat voor projecten zijn jullie dan betrokken zoal?
Wij hebben in het verleden in Tunesië voor 2 busjes gezorgd waar gehandicapte mensen mee naar scholen konden worden gebracht en gehaald. Een erg leuk project dat loopt op dit moment nog volop. Dat zijn elektrische fietsen waar een rolstoel op kan. Het aardige daarvan is dat de rolstoel van de eigen gebruiker op die fiets kan worden gezet. En die kan dan door een bekende van hem, een relatie, een vriend of een vriendin of familieleden, kunnen met die fiets naar buiten toe. En iemand kan dan verder zijn bereik vergroten dan met zijn eigen rolstoel.
Een laatste vraag voor mevrouw de Caduwe. Als je nu helemaal niet kerkelijk bent, kun je dan ook naar die maaltijdvieringen komen?
Wat ik zo pas al zei, iedereen is van harte welkom. Als mensen voor de maaltijd komen, hoeven ze niet per se de viering mee te maken. Okay, het kan allemaal los van elkaar. En echt, nogmaals, iedereen is van harte welkom.
Dat kun je overslaan, ja.
Ja, als ze dat willen, kunnen ze het overslaan, ja.
En er is nog een kleine bijzonderheid. Want ik krijg elke maand voor onze website de aankondigingen. En er staat altijd met grote letters bij, er mag gerookt worden.
Ja.
Is dat in de kerk?
Dat is wel heel uniek, hè. In de Jozefzaal mag gerookt worden.
Oh, in de zaal.
Niet in de kerk, in de Jozefzaal. Ja.
Mm-hmm. Dat is inderdaad heel uniek en daar wordt ook gebruik van gemaakt.
Daar wordt zeker gebruik van gemaakt.
Okay.
Ja. We zetten de ramen wel open hoor.
Ja. Ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Het was zeer informatief. We weten weer een stuk meer en we gaan.
In de tijd dat veel kerkgebouwen gesloten worden, maken we vandaag in Delft mee dat er een kerk geopend wordt. Het is natuurlijk een onderwerp om even aandacht aan te besteden. We hebben contact met mevrouw Elsje Kadijk in het nieuwe kerkgebouw Het Boek van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Elsje, gefeliciteerd met jullie nieuwe gebouw.
Dankjewel voor deze felicitatie.
Op wat voor manier vieren jullie vandaag de opening?
Wij vieren de opening door open te zijn. Vanmorgen.
Ik geloof niet dat we contact hebben. Ja.
Vanmorgen iets na 11:00 hebben we met elkaar het gebouw feestelijk geopend. Een van de kinderen heeft symbolisch een lint doorgeknipt. En we hebben het slot, de deur van het slot gedaan. En we zijn begonnen aan eerst een aantal uren open huis. En op dit moment ontvangen we allerlei gasten. Een behoorlijk aantal hier uit de directe omgeving, uit de wijk Tandhof. Mensen, bewoners die nieuwsgierig zijn hoe het gebouw er nou van binnen uitziet. Overburen, bijvoorbeeld van Centrum van Mondzorg, Tandhof, die zijn kijken. En het is heel gezellige sfeer beneden. Er wordt veel gepraat.
Heel mooi. Er is dus inloop, begrijp ik. En er is al belangstelling.
Ja.
Staat er nog iets op het programma in de middag?
Om 3:30 in de middag houden we een officiële openingsbijeenkomst. En dan ontvangen we nog meer genodigde gasten. En daarna zijn er een receptie. En in de avond sluiten we de dag af met een muzikale afsluiting. En daarbij is heel veel inbreng van muziekstukken die gemeenteleden hebben uitgekozen. En die ze heel bewust deze avond willen laten horen. Of een lied dat we met elkaar zingen. En dat is vooral allemaal om onze dankbaarheid. Dat we met dit nieuwe gebouw verder mogen gaan. Om die dankbaarheid te uiten.
En die bijeenkomst om 3:30 en vanavond, is dat ook voor iedereen toegankelijk?
Beide bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.
Waar kunnen mensen jullie vinden?
Sandinoweg 151 in de wijk Tandhof West.
Jullie houden nu al 2 maanden dienst in Het Boek. Hoe bevalt het?
Dat bevalt ons erg goed. Ons als gemeenteleden bevalt dat erg goed. Het gebouw is goed bereikbaar. Je kunt er vrij parkeren voor de deur. We hebben hier ruimte om mensen ook te ontvangen na afloop van de kerkdienst. Dus het bevalt allemaal heel erg goed.
En wat zijn jullie plannen voor de komende tijd? Wat gaat de buurt merken dat er nu een kerk staat in Tandhof?
De buurt gaat merken dat wij heel graag met de buurt in contact willen komen. En wij gaan vormen zoeken om daar, gestalte aan te geven. Vanaf volgende week gaan we op 2 ochtenden inloopochtend houden. Op dinsdag en op vrijdagochtend is men welkom voor een kopje koffie, een praatje. En we willen ook zo ons openstellen naar mensen. En daarbij willen we zelf ontdekken wat kunnen we als kerk betekenen voor de wijk. En wat heeft de wijk ons te zeggen. Verder willen we op iets langere termijn ook introductiecursussen geven. Wat is het christelijk geloof? We willen in september met een Alpha-cursus starten. En we willen ook een oriëntatiecursus gaan geven. Dat zijn eerste ideeën. Maar we staan nog open voor nieuwe ideeën ook.
Ja, dat zijn ook al veel ideeën om in uitvoering te brengen.
Ja.
Brengt het nieuwe gebouw ook echt een nieuwe impuls met zich mee voor de gemeente zelf?
Ik denk dat wij op dit moment, dat moet even nog tijd krijgen, denk ik. Er is zeker een impuls om met elkaar om na te denken wat de mogelijkheden van het nieuwe gebouw zijn. Tegelijk hebben heel veel mensen zich de afgelopen tijd ook enorm ingezet om dit gebouw te realiseren. Om het van binnen mooi te maken, om het te laten bouwen. Dus daar, en de laatste restjes moeten daarvan ook nog afgemaakt worden. En moeten we ook een beetje bijkomen ervan, maar we gaan zeker met veel energie ook door naar de toekomst.
Ja, dus eerst genieten van het nieuwe gebouw, opladen en dan kijken wat jullie kunnen betekenen.
Ondertussen gaan we ook al kijken wat kunnen we betekenen.
Ja. Ja. Elsje, bedankt voor het gesprek. En een hele goede dag daar, een hele goede opening.
Dankjewel.
En veel zegen op jullie nieuwe plek in Tandhof.
Dank jullie wel.
De gedachte van de week.
Deze keer de gedachte van de week door dominee Simon van der Lucht, predikant van de gereformeerde kerk Vrijgemaakt, oftewel de Immanuelkerk in Delft. Hij gaat praten over waarom zou je Petrus geloven, een thema dat ook morgen in veel kerken in de preek aan de orde komt. Het woord is aan dominee van der Lucht.
Vrienden van ons wonen in Kiev, in de Oekraïne. Ze maken de omwenteling mee van de afgelopen weken. En ik stel me zo voor dat over 25 jaar zij aan hun kleinkinderen grote verhalen zullen doen. Hoe de gebeurtenissen in het voorjaar van 2014 invloed hebben gehad op hun leven. Wat er veranderd is. En of ze het misschien wel zagen aankomen. Met een vergelijkbare overtuiging schreef iemand in de eerste eeuw ook over een verandering die hij heeft meegemaakt. Ik bedoel Petrus. Hij is een leerling van Jezus Christus geweest in de eerste eeuw. En hij liet een brief na waarin hij voorspelt dat Jezus Christus een keer opnieuw zal verschijnen en dan wel op een manier die geen enkel mens zal ontgaan. Iedereen zal het meemaken. Hoe kan hij zoiets zeggen? En waarom zou je hem geloven? Mensen zeggen zoveel over de toekomst. Nou, voor Petrus is het argument dat hij eens een gebeurtenis heeft meegemaakt waarin hij zelf de goddelijke majesteit van Jezus een keer heeft gezien. Hij werd er stil van. Het was heel anders dan het standaard menselijke voorkomen wat hij zag normaal van Jezus toen hij met hem optrok, die paar jaren toen. En die ene gebeurtenis, die heeft Petrus zo diep geraakt dat hij daarna alle aankondigingen over de terugkeer van Jezus nog serieuzer is gaan nemen. Zo serieus dat hij het op zijn beurt ook weer doorgeeft. Aan ieder die het horen wil, in elke generatie, in elke tijd. En dan is natuurlijk simpelweg de vraag, waarom zou je hem eigenlijk geloven? Nou, wellicht omdat hij erbij is geweest. En omdat hij een nuchtere kerel is. Zonder een reputatie van list en bedrog. Zeg maar, zo ongeveer als mijn vriend in de Oekraïne, zoals ik hem ken. Die geloof ik ook op zijn woord.
Dit was een uur lang informatie over het kerkelijk leven in Delft. De volgende live-uitzending is op zaterdag 22 maart van 12 tot 1. De onderwerpen en de gasten van die uitzending kunt u vinden op de website www.raadvankerkendelft.nl. U kunt via deze site ook de hele week reageren op de uitzendingen. U kunt mailen naar info@kerkendelft.nl of twitteren naar @RaadKerkenDelft. Het programma dat u hoorde wordt zondagavond om 8 uur herhaald. Wij, de presentatoren, wensen u vrede en alle goeds.
Vrede en alle goeds.